Dit is een herhaling van de aflevering met Gover Meid, die eerder verscheen op 14 juni 2022. Toen deze aflevering uitkwam, trad Gover op onder de naam Stefano Keizers. Waarschijnlijk ken je hem ook onder die naam. Inmiddels maakt hij ook voorstellingen onder de naam Donnie Ronnie en tegenwoordig speelt hij ook gewoon onder zijn eigen naam. Gover is sinds een tijdje ook in België erg bekend. En in maart 2026 liep tijdens een try-out van zijn nieuwe show nog de zaal half leeg, omdat de show niet echt was wat mensen ervan hadden verwacht. Maar dat is nou juist het ding bij Gover. Die maakt geen dingen die je zou verwachten. Voor deze opname was ik daarom ook behoorlijk nerveus. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik had namelijk, zoals wel vaker, via zijn nummer gekregen en hem uitgenodigd. Maar ik had hem nog nooit eerder zelf ontmoet. En ik was heel bang dat hij de opname zou ontregelen. En dat ik echt de grootste moeite zou hebben om gewoon een normaal leuk gesprek te voeren. Maar het tegendeel bleek waar. Gover is ontzettend vriendelijk en hij was ook nog eens heel erg eerlijk en open. En de verhalen die hij vertelde waren ontzettend grappig. Ik heb in meer dan 300 afleveringen van Elektra niemand anders te gast gehad die kon vertellen dat hij in bodypaint een huiskamer optreden voor 6 mensen heeft gedaan. Heel veel plezier met de herhaling van de Elektra podcast met Gover Meid.
Woedende mensen die het een schandaal vonden dat ik mijzelf als cabaretier verkocht. Want wat ik deed had niks met cabaret te maken. Er werd niet mooi in gezongen. Er werden geen grappen in verteld. Dit is een autistisch of nog erger psychisch gemankeerd persoon die voor zichzelf in bescherming moet worden genomen.
Stefano Keizers is de artiestennaam van Gover Meid. En normaal heb ik er een bloedhekel aan als van artiesten hun echte naam wordt genoemd. Weet je, het maakt mij niet uit hoe Tiësto of Martin Garrix heet en waar die vandaan komt. Maar als je de podcast straks luistert, dan snap je waarom ik het nu zelf ook even benoem. Gover toert als Stefano langs theaters door heel Nederland en hij is regelmatig op tv te zien. In het najaar is hij bijvoorbeeld de presentator van Ik Ga Stuk, een comedywedstrijd van BNNVARA. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Stefano Keizers. Ik ben heel benieuwd met wat ik van jou van je shows weet, die natuurlijk lekker ontregelend zijn. Versta jij onder een slecht optreden hetzelfde als andere cabaretiers?
Daar ben ik ook heel nieuwsgierig. Ik vind mezelf wel echt een autoriteit op het gebied van slecht optreden. Dus ik ben heel dankbaar dat je me uitnodigt. Ik voelde me al een hele tijd gedist eigenlijk. Dat ik hier nog niet in ben verschenen. Hoe kun je een podcast over dit onderwerp maken en niet een gesprek met mij aangaan? Want ja, ik denk dat ik het tot mijn handelsmerk heb gemaakt. Mensen komen ook, denk ik, naar een voorstelling van Stefano Keizers, omdat ze iemand willen zien mislukken op de een of andere manier.
Nou ja, precies, dat bedoel ik. Dus ik kan me voorstellen, voor jou als een show gewoon vanaf minuut 1 leuk is en het publiek lacht op alle plekken waar ze horen te lachen en gaat aan het einde van de show blij de zaal uit.
Ja.
Is een theorie, is dat een slechte show, toch? Of vat ik het dan verkeerd samen?
Ik ben zelf vaker depressief na afloop van een voorstelling die heel erg veel applaus en vrolijkheid oplevert, dan als het echt mislukt. Als iets echt mislukt, dan zit er ook altijd juist wel een energie in me dat ik denk, oké, we hebben wel beet, er is wel iets gebeurd vanavond. Maar er zitten ook gradaties in. Ik heb best wel ervaringen gehad op het podium die ook voor mij zo pijnlijk en zo gênant waren dat ik me afvroeg of ik ooit nog wel op het podium moest gaan staan. Maar ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen wat ik mijn slechtste optreden vind en wat het publiek mijn slechtste optreden vindt.
Dat denk ik ook. Maar ik vind het interessant wat jij de slechtste avonden vindt. Want heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als je zegt, ik heb wel avonden gehad dat ik echt heb getwijfeld, moet ik wel op een podium blijven staan? Moet ik dit blijven doen? Heb je een voorbeeld van zo'n avond of zo'n show?
Ja, ik wil het over een paar verschillende voorbeelden gaan hebben vandaag. Maar het leek me eigenlijk mooi om te beginnen met het verhaal dat er echt letterlijk toe geleid heeft dat ik de artiestennaam Stefano Keizers heb aangenomen. Dat is uiteindelijk terug te herleiden naar een heel erg slecht optreden.
Ja, ga ik je heel even onderbreken, want ik denk dat er sommige mensen luisteren en die denken, oh ja, dat klopt, we weten dat het een artiestennaam is.
Ja.
Maar ook mensen denken, hè, wat? Jij bent toch Stefano Keizers?
Wat in principe natuurlijk ook zo is. Ik ben het meer dan dat de anderen het zijn. Maar ik ben het ook eigenlijk helemaal niet. Want het is niet mijn echte naam. Het is een artiestennaam. Een artiestennaam die ik heb verzonnen. Omdat ik eigenlijk even niet wilde dat mijn ouders in de zaal zouden zitten. Want nou ja, toen jij mij vroeg voor deze podcast, toen ging ik even nadenken over wat zijn nou echt nog podiumervaringen die mij tot op de dag van vandaag een hele bittere nasmaak geven. En er is één optreden en dat is gewoon, het is heel dubbel, want ik ben ook heel trots op dat optreden, omdat het een anekdote is geworden en mij ook echt op het juiste spoor heeft gebracht. Mm-hmm. En het is ook iets waar ik, misschien heb ik hier ooit al een keer wel iets over verteld, maar ik weet het gewoon niet meer.
Niet aan mij.
In elk geval niet aan jou en sowieso niet heel uitgebreid. Maar de tijd vlak voor Stefano Keizers was voor mij.
En wanneer hebben we het dan over?
Hebben we het over 7 à 8 jaar geleden.
Dat is 2014, 2015 zo.
Ja, inderdaad. Ja. Dat was de tijd waarin ik het meest zoekende was. Want ik had al van alles geprobeerd. Ik wilde altijd iets doen met het podium. En ik had jarenlang mijn geld gezet op het zijn van een soort rockster. Dus ik zat in een post-punk band. Daar was ik heel veel mee aan het optreden. Maar dat was echt vastgelopen. En ik was een nieuw project begonnen. Een solo project.
Sowieso binnen de muziek ook niet de stroming om per se heel groot en rijk mee te worden.
Nee, en ja, of ik bedoel, ja, dat klopt. Maar ja, daar was ik iets te laat achter gekomen. Ik dacht van, er zijn ongetwijfeld ook in de kelders in Vinkeveen wel van die label managers uit Amerika die langskomen en me daar oppikken. Maar dat gebeurde maar nooit. Heel frustrerend. Maar inderdaad, mocht je veel geld willen verdienen, snel rijk willen worden, ga niet in een post-punk band zitten. Lieve kinderen, doe het niet. Je komt er bekocht uit. Dat is echt zo. Maar goed, ja, dus ik, nou ja, dat was vastgelopen. Ja. Ik was een solo project begon, een soort hip-hop project, waarbij ik mezelf van top tot teen rood schminkte en dan met een bandje een soort hele arty rap teksten begon te zingen. Was ook niet heel succesvol.
Hoe reageerden mensen daarop?
Ja, als er mensen naar keken, als er al mensen in de zaal zaten, dan konden ze er inderdaad weinig mee. Dus met die act op een bepaald moment, ik zocht dus erg een podium, een plek om op te kunnen blijven treden. En dat was de act die ik toen had. Dus omdat er geen enkel ander podium was dat ik kon vinden, was ik op een bepaald moment in travestietenclub Club Church beland. En daar trad ik dan elke donderdagavond op met die act. Meitje heette dat. M-E-I-T-J-E, sorry. En dan stond ik dus op te treden voor al die travestieten in de zaal. Die keken mij dan heel raar aan van wat is dit voor een vreemde man. Ik weet nog, op een bepaald moment was er een heel rugbyteam uit Ierland dat stond in de zaal. En mijn goede vriendin Snorella WC Mustachella. En die had als gimmick dat ze de hele act lang heel hard riep: wat is dit kut, wat is dit kut. En nog 2 of 3 andere oude mannen helemaal als vrouw verkleed. En die stonden me allemaal gapend aan te kijken van wat is dit voor een totale debiel op het podium. Helemaal rood geschminkt. Wat een rare muziek. Dat is een hele wonderlijke omstandigheid. Want voor mij waren zij ook heel erg vreemd. Zeg maar, allemaal rugbyjongens in vol ornaat. En met zo'n helm op en zo'n pak aan. Ik weet ook niet hoe die daar precies terecht kwamen. Maar
oh, wat goed. Dus, ja. Ik heb nog nooit fanart gehad voor deze podcast. Laat staan, daarom gevraagd. Maar als iemand kan tekenen en hier een beeld van kan maken, dan wil ik dat heel graag zien.
Ja, ik heb rare dingen gezien terwijl ik op het podium stond. En dat is het probleem van de kunstzinnige underground scene. Dat de mensen in het publiek net zo vreemd zijn als de mensen die iets raars proberen te doen. Dus dat is ook heel moeilijk in die tijd om op te vallen.
Ja, ja, ja.
Of om iets uit als publieksreactie gedaan te krijgen. Maar goed, dit is een beetje een ik moet de context even creëren. Ja. Want dit was dus de tijd dat ik solo rood geschminkt optrad. Ik kon heel moeilijk podium vinden. En op een bepaald moment werd ik benaderd door iemand die had een huiskamerfestival in Amsterdam-Noord. En die vroeg of ik daar mijn rap set wilde doen. Dus ik zei op dat moment op alle optredens ja. En toen ging ik daarheen. En toen merkte ik dat... Nou, het was echt in zo'n familiebuurt, ergens in Noord.
Ja.
En ik moest me in iemands huis omkleden. En begon ik me dus rood te schminken. En het voelde al gewoon een beetje ongemakkelijk en raar. En toen werd ik naar de huiskamer gebracht waar ik dan mocht gaan optreden. En ik kwam daar binnen. En toen het eerste wat ik zag was dat allebei mijn ouders daar aan de keukentafel zaten. Nee. Van een gezin dat ik niet kende. En verder de enige aanwezigen waren de mensen uit dat gezin. Dat was een hele jonge man en een vrouw uit de provincie die net naar Amsterdam waren verhuisd. En een 3 maanden oude baby. Dus het was zo'n bizarre situatie. Alsof ik in een soort droomsequentie over mijn jeugd stapte. Dus mijn ouders die zaten daar aan tafel te kletsen met dat gezin of met dat stelletje. En toen ging de deurbel en toen kwamen de buren langs. Dat was ook een heel jong gezin met ook een baby in de maxi-cosi van 3 maanden oud. En toen was de speeltijd begonnen.
Oh man.
En toen stond ik daar eens in die woonkamer met een bandje met hele harde beats erop. Ik was helemaal rood geschminkt. Ik had een zwarte pruik op en een 3-delig pak aan. Op de grond lagen 2 baby's. Links van me zaten mijn ouders daar aan die keukentafel mee. Een beetje hoofdschuddend, kritisch aan te kijken van is dit nou wel een goede act? En ga je hier ooit je geld mee verdienen? En op de bank zaten dan die 2 stelletjes jonge mensen die net in Amsterdam waren komen wonen en dachten, ja, laten we inderdaad eens een keertje gezellig meedoen met zo'n buurtactie en ons openstellen voor het huiskamerfestival. En ja, niemand in die ruimte kon ook maar ergens in de buurt van comfort geraken. Het was zo ontzettend ongemakkelijk en het was ook 3 kwartier. En,
3 kwartier?
Ja, want zo lang duurde mijn plaat en dat was ook de afspraak. Ik zou 3 kwartier optreden, dus ik had dat gewoon voorbereid. Dus ik deed integraal die hele cd.
Oh, maar was er dan niks in jou wat dacht, oké, ik doe 3 nummers of ik doe het überhaupt niet?
Dat is dus het vreemde aan mij. Ik heb geen instinct in mijn lichaam zitten dat mij beschermt voor hele onprettige situaties. Ik ging dood van binnen en toch ging het maar eindeloos door. Het was echt zo'n operatie waarbij de verdoving dan net niet goed heeft gewerkt. En ik kon het nog wel bewust meemaken. Ik voelde alle pijn, maar ik kon mezelf niet verweren en zeggen, nee, laten we hiermee ophouden. En het pijnlijkste was nog wel dat die baby's hebben me geen seconde aangekeken. Die hebben alleen maar naar het plafond gestaard. Die waren niet eens aan het huilen, terwijl... Ja, het waren van die hele duistere nummers. Ik was half depressief met hele vreemde beats en gekke stemmetjes. En weet ik wat, hele arty shit aan het maken. En het paste daar zo erg niet. En het was ook... Alles kwam daar samen, want mijn ouders zijn super supportief geweest altijd. En die hebben dus altijd gezegd van ja, als jij optreedt, dan komen we langs, jongen. Want dan zorgen we dat er in elk geval iemand is.
Ja, hartstikke lief.
Dat is het ook, alleen... Ja, ik had zo erg graag gewild dat zij daar niet bij waren geweest. Dat ze niet getuigen waren geweest.
Weet je nog wat hun reactie was? Of wat het...
Ja, ook gewoon heel ongemakkelijk. En zij waren zich al jaren af aan het vragen... of ik ooit wel mijn eigen geld zou gaan verdienen met dingen die ik aan het doen was. En ik bleef maar zeggen van nee, geef me nog een kans. Wacht dan nog maar heel eventjes. Ik heb echt bijna de formule klaar. En ja, in die huiskamer daar in Amsterdam-Noord... daar is wel iets bij mij gebroken. Dat ik dacht van dit is zo vernederend. Dit heeft zo weinig meer te maken met mijn liefde voor het podium. Ik ben nu eigenlijk mensen echt alleen nog maar aan het kwellen. Deze gezinnen in deze huiskamer hebben hier nooit om gevraagd. Hebben hier nooit op zitten te wachten. Ik heb voor iedereen, inclusief mezelf, een hele onprettige wereld gecreëerd. En toen dacht ik, ik moet hier echt iets aan gaan doen.
Ja.
En dat heeft me er... En extra in laten bewegen om te kijken van hoe kan ik toch commerciëler gaan worden binnen mijn vakgebied. En het heeft me direct de motivatie gegeven om de eerstvolgende keer dat ik weer iets zou gaan doen, dat onder een artiestennaam uit te brengen, zodat ik zeker wist dat mijn ouders niet direct in de zaal zouden zitten.
Oh, wat goed.
Want ik kon het mentaal even niet meer aan om te weten dat de mensen die mij gebaard hebben en groot hebben gebracht getuigen waren van ja, van hoeveel, ja, prachtig ook. Het begint ontzettend
enorm onweerachtig.
Ja, schitterend. Maar volgens mij was het ook echt zo'n dag dat het buiten noodweer was. In zo'n half donkere sfeer, in zo'n huis waar gewoon, ja, waar je de spelden hoorde vallen.
En weet je ook nog, want ik heb ook wel huiskameroptredens gedaan en die kunnen hartstikke leuk zijn, maar ook wel gewoon het ongemak zit er ook al in dat je dus om een hoekje of in een kinderkamer staat op te kleden. En als je afgaat, ga je niet de coulissen in. Maar zeg je, dankjewel. En dan sta je nog steeds in dezelfde ruimte. Hoe was dat moment na die drie kwartier? Weet je dat nog?
Net als veel trauma's heb ik een heel groot gedeelte van deze situatie echt diep weggestopt in mijn geheugen. Ik ben die hele dag vooral bezig geweest met het zo snel mogelijk vergeten. En dat lukt niet echt. Niemand wist hoe hierop te reageren. En het was ook dus compleet onduidelijk of het publiek mij dankbaar moest zijn dat ik voor hen had opgetreden, of dat ik het publiek dankbaar moest zijn dat ze niet weg waren gelopen en in die kamer waren blijven zitten. En ik voelde me gewoon totaal niet meer toerekeningsvatbaar. Als in, voor die mensen was ik een rood geschminkte jongen die heel erg autistisch daar, ja, zonder enig respect of inzicht voor het publiek zijn drie kwartier durende kunstzinnige rap act aan het doen was. En het klopte gewoon niet. Dus volgens mij, ja, na afloop heb ik heel erg vaak sorry gezegd. Dat deed ik tot een paar jaar geleden sowieso continu. En in mijn beleving was het ook nog ingewikkeld omdat mijn ouders, die dus ook een half uur te vroeg waren, dat moet ik er nog bij vertellen. Dus die zaten al heel erg lang daar in die woonkamer.
En,
volgens mij duurde het ook weer heel erg lang voordat ze daar weer weg wilden gaan. En ik denk dat ik toen bij mijn ouders in de auto ben gestapt en dat we ergens aan de kant van de weg iets zijn gaan eten of zoiets. Het was een hele treurige stemming. Het was vernederend.
Het is een geweldige scène uit een nog te filmen arthouse film, dat wel. Maar
ja, precies. En dat is dus het moeilijke hieraan, want ik zie het ook echt als een hele humoristische scène. En ik moet ook zeggen dat vanaf het moment dat ik met de naam Stefano Keizers op ging treden, ging ik ook wel dat soort ongemak af en toe expres opzoeken. Maar het verschil is tussen iets gecontroleerd doen of iets jezelf laten overkomen. En dat tweede is heel erg naar en dat eerste kan heel erg prettig zijn. Want ik ben later ook juist heel erg gaan houden van die huiskamerfestivals en juist van die setting van er is een soort gek in je huis en wat doe je ermee. Ik heb een keer opgetreden in een Leids studentenhuis en toen deed ik een act met niet echt een duidelijk einde, dus al zingende verliet ik het huis en liep ik de deur uit. En al die studenten dachten, oh, dit hoort erbij. Dus die bleven achter me aanlopen. En ik ging steeds sneller lopen, omdat ik dacht, ik moet ze kwijt zien te raken. Zij gingen steeds harder rennen om mij te blijven volgen. En ik bleef zingen. Zoals een soort rattenvanger van Hamelen door een of andere straat in Leiden liep zo'n hele groep studenten zo achter me aan. Op een moment ben ik ergens in de bosjes gesprongen. Ik dacht, dan ben ik in elk geval kwijt. En toen gingen ze er allemaal omheen staan en applaudisseren. Dus toen gingen er nog meer mensen omheen staan om te kijken van, hé, wat gebeurt hier? Ja, dat vond ik een hele vette situatie.
Ja, ja.
Kijk wat er allemaal kan gebeuren. En ik vind het heel prettig als mensen inderdaad van mij weten dat alles kan gebeuren. Want dan gaat hun fantasie ook aan. En dan komen ze vaak op nog veel vreemdere dingen dan ik zelf kan bedenken.
Ja, ja, ja.
En dan is het andersom. Maar dan heb ik het gevoel dat ik iemand een plezier doe met de rare situatie. Maar het gaat gewoon heel erg over dat ik wilde altijd op het podium staan. Maar op het moment dat ik er niemand een plezier mee doe, wat voor recht heb ik dan om dat podium op te eisen? En ja, dat werd daar in die kamer in Amsterdam-Noord mij heel erg duidelijk van, ja, als dit is wat ik doe met mijn leven, heb ik dan wel een recht om mij podiumartiest te noemen.
Ja. En heeft de optredens waar het in de podcast over gaat, weet je, de slechte plekken of de jeugdcentra waar weinig mensen komen of weet ik wat, die geven heel veel mensen een voordeel later, omdat je met allerlei omstandigheden om kan gaan. Zeker. Je hebt alle rare shit al meegemaakt. Heeft het jou geholpen bij wat jij nu doet als Stefano Keizers? Helpt het dan dat je dus al dat hele voortraject hebt gehad van punkconcerten op plekken waar misschien weinig mensen zijn, of dus in een zaal met travestieten en een Iers voetbalteam rood gesminkt staan?
Natuurlijk helpt dat. Het is ook, je moet een dieptepunt hebben in je leven om je ergens tegen af te kunnen zetten, om de put uit te kunnen springen. En ik kan mijn dieptepunten wat dat betreft heel erg visueel maken en heel erg tegen mezelf zeggen, ja, die situatie, daar wil ik nooit meer in terechtkomen. Dus ik moet iets gaan verzinnen om mij daar tegen af te kunnen zetten. En het helpt ook ontzettend om te merken wat mijn lichaam, wat mijn geest doet in een situatie die voor mij heel ongemakkelijk wordt. Dus ja, het zijn ontzettende clichés dat het helpt om meters te maken. Maar het is wel echt zo dat de lat van hoe erg mis het kan gaan, die wordt steeds meer opgehoogd. Dus ik weet nu gewoon dat wat er ook gebeurt tijdens het optreden, ik zal het nooit meer zo extreem uit de hand kunnen laten lopen als aan het begin. Want ik heb gewoon te veel trucjes, te veel middelen nu om de situatie nog enigszins om te kunnen buigen. En ik moet ook wel zeggen dat het is ook een wisselwerking dat het publiek ook nu veel meer bereid is om iets van mij te slikken dan aan het begin.
Ja.
Dus ik had laatst nog dat er liep er na 10 minuten in de show een Chinese man met zijn zoontje het podium op. Dat zijn vrienden van mij en die waren komen kijken, maar die vriend spreekt zelf geen Nederlands. Dus hij had zijn 6-jarige kind meegenomen om het een beetje voor hem te vertalen. Het 6-jarige kind had weer moeite om de materie te begrijpen. En na 10 minuten moest hij van de spanning heel nodig plassen. En die Chinese vader die wist dus niet hoe dat precies gaat in Nederland. En die zei eerst van, ja, plas maar gewoon hier, want volgens mij kunnen we nu niet zomaar opstaan. Maar dat jongetje durfde het niet. Nou, oké, ja, dan gaan we de wc wel zoeken. Dus die liep mopperend en scheldend door het publiek heen. En uit angst belandde hij op het podium. En hij kon de uitgang niet meer vinden. En ik probeerde hem de uitgang te wijzen, maar hij was zo bang dat ik iets raars tegen hem zei, dat hij de coulissen indook. En opeens waren ze verdwenen en ze kwamen ook nooit meer terug. Dat is een situatie die, ja, ik denk een paar jaar geleden had ik dat waarschijnlijk heel erg uit de hand laten lopen. Maar was het ook iets geweest dat het publiek dacht van, oh ja, wat gebeurt hier nou voor huis? Ik haak af. En nu begonnen ze dat allemaal ontzettend fijn te vinden. Dus ze wisten zeker dat het erbij hoorde. En dat het een onderdeel van mijn grap was of zoiets.
Daar was het publiek van overtuigd.
Ja,
terwijl het dat niet voelde erbij hoorde.
Nee, het was gewoon een toevallige situatie. Maar ze accepteren nu alles. En dat is ook, om de cirkel rond te maken daarin, wat als je me nu vraagt wat is een onprettige podiumervaring voor mij, dan denk ik inderdaad eerder aan optredens waarin ik het gevoel heb dat het echt niet meer uitmaakt wat ik doe en dat het publiek het toch wel leuk vindt. Want dan ga ik me heel snel wel een soort hoer voelen.
De reden is dat Hans Theeuwen volgens mij ooit gestopt is met optreden.
Ja, dus mijn huidige voorstelling heet ook Hans Theeuwen. Dat is echt niet zonder reden. Dus vorige week speelde ik in Boksmeer. Dat is echt een warm bad. Dat is het al jaren. De mensen in Boksmeer hebben me vanaf het begin van de Stefano Keizers periode omarmd. Maar dat, voor mijn gevoel slaat het op een bepaald moment ook echt wel een beetje door. Dat ik vond dat ik in Boksmeer eigenlijk helemaal niet goed speelde. Maar het leek soms alsof de mensen al aan het lachen en aan het omarmen waren nog voordat ik mijn punt had gemaakt of iets dergelijks. En ik kom er dan
binnen. Die dachten waarschijnlijk ook, dat hoort erbij.
Ja, maar het is onderdeel van de show. Het is gewoon dat, ja, iedereen wil er met me op de foto en wil me even een knuffel geven. En ik heb echt het idee dat het ze meer gaat over even aan mijn lichaam zitten of mij anderhalf uur in een strakke legging kunnen bekijken dan dat het ze gaat over wat ik inhoudelijk te vertellen heb.
Ja.
En ja, dat is echt tegenovergestelde van wat ik in die kamer, die huiskamer in Noord, 7-8 jaar geleden beleefd heb. En dat is heel verwarrend, omdat ja, ik heb denk ik heel lang heel erg gehunkerd naar het publiek dat mij zou omarmen, of dat ik gezien zou worden en begrepen zou worden voor wat ik deed.
Mm-hmm.
En dat heb ik extreem veel meer teruggekregen dan dat ik ooit had verwacht in mijn leven. Ik ben echt omarmd. Ik heb het podium aangeboden gekregen. Mensen zijn bereid om me een kans te geven en naar me te kijken en er iets uit te halen. Dus ik ben extreem verwend als theatermaker. Maar dat slaat dus op een moment zo ver door dat het wederom voelt alsof ik niet meer gezien of begrepen word. Omdat ik soms dus denk, ja, mensen luisteren niet meer naar wat ik zeg op het podium. Maar ze zijn alleen nog maar aan mij aan het laten zien dat ze me heel erg omarmen.
Ja, zo ja.
Ja, ik ben erg... I always find something wrong. Dat is van Kanye West. Oh, oké.
Okay. Ik neem het van Jan.
Ja.
Nou, ik weet wie Kanye West is uiteraard. Maar ik ben wel benieuwd. Als je vroeger stond je natuurlijk als jezelf in dat bandje en als rapper.
Ja.
Tot je de artiestennaam aannam. Je zegt, nou, ik vind het ook fijn om het ongemakkelijk te laten worden. En te kijken tot waar ik het kan controleren. Is dan niet een volgende stap juist dat je het zonder artiestennaam doet? En dat je het wel... Want dan hou je toch nog een laag bescherming weg, zeg maar.
Helemaal mee eens. Het wordt voor mij echt tijd om die laag bescherming weg te halen. Ik ben daar nu ook inmiddels wel weer aan toe. Dus het is ook grappig. Ik heb al deze tijd een snor gedragen. En het is... Ja, ik denk een jaar of 10 geleden had ik opeens gezichtsbeharing. Dus toen dacht ik, dan ga ik het ervan nemen. Ook dan neem ik een snor. En toen zei een vriendin van me, toevallig ook afkomstig uit China. Ik heb heel veel wijsheid uit China altijd mogen halen. En dat is weer dankzij de kunstacademie. Want daar zaten mensen van over de hele wereld. Dus er kwam veel nieuwe wijsheid op me af. En deze Chinese vriendin die zei tegen me toen ze me zag met de snor van ja... je hebt nu een soort masker opgezet. Toen dacht ik, ja, misschien heb je wel gelijk. Ik heb nu, ik verschuil me achter iets. Ook al is het maar een paar centimeter groot. Ik verander mijn eigen voorkomen. Dus ik begin grip te krijgen of controle te krijgen op hoe ik mezelf presenteer. Toen dacht ik, hier moet ik iets mee met deze wijsheid. En toen ik mezelf in de publieke ruimte ging plaatsen... Toen ik met Stefano op televisie kwam en dus steeds meer een soort publieke entiteit werd. Hoe meer ik dacht van ja, zolang ik deze snor draag, zit er nog een veilige muur tussen mij en de fakeheid van de mediawereld. En ik denk dus ook ja, dat ik zodra ik even kan de snor afscheren en dan ben ik ook weer even een ander mens.
Ja.
Dus ik moet nog tot en met maart 2023 de voorstelling Hans Theeuwen spelen. Dus tot en met dat moment ben ik nog Stefano Keizers. En daarna wil ik ook weer echt even mezelf zijn. Dat voel ik heel sterk. En het was denk ik heel leerzaam en ook onvermijdelijk om zo'n soort masker op te gaan zetten. Want ik moest mezelf op de een of andere manier iets meer kaderen om begrepen te worden. En nu voel ik dus dat ik heel erg begrepen ben geworden. Mm-hmm. En dat het soms aan het doorslaan is naar een acceptatie waar mensen niet meer over nadenken. Dus wordt het nu wel echt tijd om om nog meer de waarheid te gaan brengen, denk ik.
Ja? En denk je, of nee, niet denk je... raakt het jou als persoon minder als je als Stefano een slechte show hebt?
Absoluut, daar vat je het hele principe mee samen. Ik ben ook op een bepaald moment wel in gaan zien dat, nou ja, dat verhaal wat ik je net vertelde, dus die hele rare situatie in die woonkamer in Amsterdam-Noord met mijn ouders erbij. Ik dacht, ja, als ik op de een of andere manier 120 mensen naar die scène zou kunnen laten kijken van een afstandje, dan zouden ze een fantastische avond hebben. Want als vreemde situatie en als het mij lukt om niet zozeer het publiek zichzelf alleen maar ongemakkelijk te laten voelen, maar zich kan gaan inbeelden hoe ongemakkelijk iemand anders zich voelt en hoe grappig dat eigenlijk is, dan wordt het weer leuk. Ja. Dan is het comedy. Dus ja, ik ben met Stefano en met de theaterdingen die ik met hem heb geprobeerd te maken altijd bezig geweest met hoe kan ik nou het publiek inderdaad niet zozeer laten lachen om een grap, maar om het besef van waar ben ik nou in hemelsnaam in terecht gekomen, of hoe zielig moet dit zijn voor iemand die geen idee heeft wie hij is en wat hij maakt. Dus het, eigenlijk de lolligste avonden zijn de avonden dat de helft van het publiek is meegesleurd, heeft nog nooit van me gehoord, of kijkt geen televisie of is er toevallig terechtgekomen. En de andere helft is juist heel erg op de hoogte van hoeveel ik ervan hou om het publiek een gekke avond te bezorgen. Ondertussen gaat al het, dit soort dingen, dit bedoel ik dus.
Ja, precies. Daar hangen je sensoren en het licht sloeg uit.
Zo stil zitten we. Ja.
Oh, wat goed.
Lange verhalen. Maar ja, om heel even nog dat dingetje af te maken. Ja. Anders blijft het zo hangen. Maar dan heb je dus. Ja, dan kunnen beide partijen eigenlijk heel erg lachen en zich verbazen om hoe de andere helft van de zaal totaal niet weet waar ze in terecht zijn gekomen.
Nee. Als je het hebt over mensen die niet weten waar ze in terecht zijn gekomen, heb jij cabaret stafettes en zo gedaan? Of je hebt ongetwijfeld ook previews gedaan, dat je zo'n avond hebt aan het begin van het seizoen, dat het theater laat zien wat er
inderdaad
komt.
Van die voorspeelavonden.
Want dan heb je mensen in de zaal die niet bewust een kaartje hebben gekozen en denken, nou, we nemen de gok met deze jongen die we misschien met de slimste mensen hebben gezien.
Nergens zo'n negatief publiek meegemaakt als tijdens voorspeelavonden. Dat is ook het enige wat ik ooit heb kunnen onderhandelen met mijn impresariaat. Is dat na een keer of 10 proberen heb ik gezegd van ja, volgens mij moet je me echt niet meer op voorspeelavonden boeken. Dat kost ons eerder kaarten dan dat het me iets oplevert. Geloof me nou maar. En toen hadden ze inderdaad ook zo'n enorme lijst klachten binnengekregen van theaters en mensen uit het publiek. Dat ook het impresariaat zei van nee, oké, we gaan je er niet meer voor boeken. En tot op de dag van vandaag doe ik dat dus ook niet meer. Want
en nu hoeft het ook niet meer, denk ik.
Nee, gelukkig niet. Het publiek weet me over het algemeen wel te vinden en heeft zichzelf ook gefilterd. Maar mensen die niet weten wat ik maak, daar geen context in hebben, niet vrijwillig ervoor hebben gekozen om in de zaal te gaan zitten, die vinden het altijd verschrikkelijk wat ik doe. En zo, ik heb 2 keer in mijn leven in België opgetreden. Ja. Met mijn eerste avondvullende show en met mijn tweede. 1 keer in Geel en 1 keer in, ik denk, hoe heette die andere plek nou ook alweer? Dat was ook een hele random plek. En beide keren liep het publiek binnen 10 minuten weg.
Ik sta ervan te kijken, omdat Geel, want dat is, neem ik aan, CC de Werft in Geel geweest.
Ja, inderdaad. Naast dat gesticht is dat.
Dat ook nog is. Ja. Dat is een plek waar heel veel comedy is geweest, waar ze ook lang een international comedy festival hadden.
Ja.
Zou je denken, als er nou toch ergens een publiek is wat wel wat gewend is en wat het geduld zou moeten hebben om even te kijken, oké, waar zitten we nu naar te kijken? Dan zou het daar zijn. Maar
dat werd mij ook zo verteld. Ik had ook altijd het idee dat ik in België veel meer tot mijn recht zou komen dan hier in Nederland. Ik weet niet waarom, dat leek me gewoon stoer om te denken en te zeggen. Maar ja, het blijkt gewoon dat als er niet een context is, als mensen niet weten waar ze naar gaan kijken, dan is wat ik doe moeilijk te slikken. de mensen in geel riepen ook letterlijk naar me terwijl ze de zaal uitliepen van ja, ik dacht dat ik naar een avondje comedy zou gaan kijken. Ik heb hier gewoon geen geduld voor, jongen. Ga dit artistieke gedoe gewoon lekker thuis doen. En er bleven een stuk of 10, 15 mensen zitten, inclusief de programmeur. Die vonden het allemaal hartstikke interessant en fascinerend.
Overigens, een programmeur die je denk ik een groot plezier doet als je hem opnames stuurt van je post-punk bent, want het is een groot punkliefhebber.
Oh, oké. Okay. Nou ja. Ja,
maar dit geheel terzijde.
Nee, goed om te weten, want ja, ik sta nog steeds bij hem in het krijt, inderdaad. Mensen hadden gewoon meer zin om dan gewoon fijn op de donderdagavond een pilske te drinken, dan om hun geduld op de proef te laten
zien. Ja. En dit riepen mensen gewoon terwijl ze de zaal uitliepen. Je zei ook al, er kwamen heel veel klachten binnen. Weet je nog dingen die er gemaild werden naar het impresariaat?
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert naar deze herhaling van Elektra Podcast. Vanaf 18 september speel ik een kleine reprise van mijn voorstelling Met Blokjes. Dat duurt maar tot januari. En het lijkt me te gek als jij een keer komt kijken. Alle speeldata vind je op woutermonde.nl. Op 27 juni doe ik weer eens een live opname van deze podcast. En dat doe ik in Haarlem bij Theater De Liefde. Op een zaterdagochtend. Let op, 's ochtends dus. Mijn gast voor die aflevering is David van Rosmalen. Wil je erbij zijn? Check ook daarvoor even woutermonde.nl voor kaartjes en informatie. En als jij deze podcast op je telefoon luistert, en volgens de statistieken is de kans erop heel groot, ga dan even naar Instagram of Blue Sky en volg me daar. Dan blijf je makkelijk op de hoogte van mijn voorstellingen en van alle nieuwe plannen die ik heb. Oké, snel weer terug naar de aflevering.
Woedende mensen die het een schandaal vonden dat ik mijzelf als cabaretier verkocht. Want wat ik deed had niks met cabaret te maken. Er werd niet mooi in gezongen. Er werden geen grappen in verteld. Dit is een autistisch of nog erger psychisch gemankeerd persoon die voor zichzelf in bescherming moet worden genomen. Ik heb ook eindeloos veel mailtjes van psychiaters, therapeuten, weet ik wat gehad. Ik weet ook nog dat in mijn allereerste voorstelling, want ik deed mee met het Amsterdams Kleinkunstfestival, Zo is alles begonnen. En dan doe je ook zo'n finalistentour. En in mijn half uurtje haalde ik geen applaus. Ik verdween gewoon van het podium en ik liet de mensen een beetje in ongewis achter. Nou, daar kwamen dus ook heel veel klachten op. Van hoe haalt hij het in zijn hoofd om niet een applausmoment in te bouwen? Dat hoort gewoon in een voorstelling en het gebeurt niet. En wij weten nu niet wat we moeten doen. Dat vonden mensen dus schandalig.
Ja.
Maar ja, dat is echt... Er is in Nederland nog heel veel, echt inmiddels 80-plus publiek dat al sinds ze uitgaan naar het theater komt en elke avond een comedyvoorstelling gaat zien en daar heel erg van gecharmeerd zijn. En die willen gewoon krijgen wat ze verwachten. En die willen niet allemaal bullshit en moeilijk gedoe daaromheen. Dus voor hen ben ik ook echt een ziekelijke plaag geweest altijd. Maar hoe meer dat aan het licht kwam en hoe meer ik ook op televisie kon vertellen, ja, mijn publiek loopt boos weg, hoe meer er weer andere mensen kwamen die dachten van, oh, dat wil ik wel eens zien.
Ja, precies. Je filtert heel erg de mensen die wel of niet komen. Ja.
En dus nu tegenwoordig op het moment, want het gebeurt nog steeds hoor, dat er wel een paar mensen weglopen uit de zaal. En dat vindt de rest van het publiek dan ook fantastisch. Dus die komen daar ook
dat
echt een
beetje
voor.
Dat hoort ook bij de Stefano Keizers beleving, denk
dus
ik.
Dus ik moet wel zorgen dat ik in mijn voorstelling een element heb waar die de kans dat er wat mensen weglopen verhoogt. Zodat de mensen krijgen wat ze willen. Dat is heel verwarrend. Daarom, ik denk als ik nu die voorstelling op het Huiskamerfestival met het rood geschminkte gezicht over zou doen, dan zou dat waarschijnlijk juist iets worden waar mensen 200-300 euro voor over hebben om een van die vier mensen in de kamer of zo te zijn. Dat is de ultieme Stefano Keizers ervaring. Zo kun je dat zien.
Ja.
Dus daarom maak ik me dan zorgen na zo'n avond in Boksmeer. Van hoe lang kan dit nog doorgaan? Want als het alleen nog maar een soort grote knuffel wordt.
Moet je ook je voorstelling. Nu bouw je er misschien één of twee dingen in waarvan je denkt, oké, daar kan ik mensen mee kwijtraken. Dan dan wordt dat het doel van de voorstelling. Wat me ook niet jouw intrinsieke motivatie lijkt om een voorstelling te maken.
Dan wordt het een hele eendimensionale grap. Maar dat is ook het probleem. Dat ik probeer nu echt met grof geschut te komen om het de mensen zwaar te maken. En ze zijn extreem goed bestand tegen alles wat ik probeer. Dus ik zit al lang in de situatie dat het publiek veel meer slikt dan wat ik vind dat gezond is. Dus ja, gewoon avond na avond verbaas ik me over hoe ver het publiek in staat is om te gaan. En dat is echt af en toe wel een beetje angstaanjagend om mee te maken.
En wat raakt je dan meer? Wat vind je dan vervelender? Dat soort mails uit het begin van mensen die zeggen, deze man heeft niks te zoeken op een podium, dit is geen cabaret. Of dat jij je best staat te doen om nog iets bijzonders te doen en dat de hele zaal zo, ja, leuk, ja.
Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. En kijk, het lastige van die haatmails krijgen is dat de zakelijke kant op een bepaald moment zegt van ja, als geen enkele theater jou meer wil aankopen, dan heeft het voor ons geen zin om jou een voorstelling te laten maken. Dus dat was in die tijd wel eens spannend. En tegelijkertijd, ik was echt heel bewust als eenling het podium opgegaan. Met als doel om het een beetje te prikkelen en om eens een knuppel in het hoenderhok te gooien. Omdat ik heel erg sterk voelde dat er op dit moment weinig geëxperimenteerd wordt in het theater. En ik vind juist dat in Nederland altijd ontzettend veel en goed is gedaan. En ik wilde een tegengeluid laten horen, omdat ik te veel, ja, het idee had dat hoe meer mensen binnen de veilige marges van wat cabaret moet inhouden een voorstelling maakten, hoe meer ze zakelijk gezien omarmd werden. En ik wilde gewoon bewijzen dat het ook anders zou kunnen. Maar op het moment dat ik dan aan het begin iets had gedaan dat iedereen meteen had geaccepteerd, ja, dan had ik niet meer aan mezelf kunnen vertellen dat ik progressief bezig was. Dus ja, de boze mensen zijn wel degelijk een soort bewijs dat ik op de goede weg zit.
Ja.
En tegelijkertijd vind ik wel, ik heb als kunstenaar zijnde jarenlang geen enkel respect voor het publiek gehad. Ik wist ook niet dat dat kon. Dat is me nooit geleerd. Dat was altijd op de kunstacademie van ja, je moet maken wat je zelf wil maken, niet wat de mensen willen zien. Dus ik maakte ook echt dingen waar niemand in mee kon.
Maar dan is het niet zozeer geen respect hebben voor het publiek als gewoon hun oordeel totaal niet meenemen in wat je maakt.
Ja, maar dat vind ik per definitie respectloos eigenlijk. Dus op het moment dat ik iemand vraag om geld te betalen om naar mij te kijken en ik vervolgens op geen enkele manier bezig ben om die persoon iets te geven, dan is het geen eerlijke handelsovereenkomst.
Ja.
Dus Ik heb dat op latere leeftijd pas geleerd, dat het toch wel belangrijk is dat iemand er iets mee kan. Want anders betekent het ook niks wat ik allemaal maak. Dan is al die moeite die ik erin steek echt alleen maar voor mezelf bedoeld. Maar ja, wat heeft de wereld daaraan? Dus, nou ja, al met al, ik moet even nadenken waar ik maak zulke ongelooflijk lange zinnen met zulke eindeloze zijweg dat ik dan op een moment niet meer weet wat.
Je kwam van op de kunstacademie leren geen respect hebben voor je publiek, ja, gewoon maken wat je wil maken.
Ja, tot een punt waarop ik dacht, het is wel belangrijk om het publiek iets mee te geven, maar het moet wel gevaarlijk zijn. Dus ik moet daar een juiste balans in zien te vinden. En op het moment dat ik merkte dat er heel veel negatieve reacties kwamen, was wel op een bepaald moment bij mij de twijfel weer gegroeid van, hey, heb ik wel het recht om deze voorstelling te maken of hebben de mensen eigenlijk gelijk? Is misschien wat ik maak inderdaad te slecht om op het podium te brengen? Dus vervolgens ben ik die twijfel gaan uiten en heb ik gezegd, ja, al mijn publiek loopt weg en ze worden heel boos op wat ik maak. En toen gebeurde er gelukkig waar ik op hoopte, dat er dus andere mensen waren die daar de humor van in begonnen te zien. En dat ik ook dacht van ja, Er is wat mij betreft niets dat dichter bij comedy komt dan iemand die extreem op zijn bek gaat. Dat is ook het ultieme clown zijn. Wat een soort hele pure comedy vorm. Een clown is iemand die zie je zichzelf de hele tijd kastijden. En voor lul laten zetten. En dat is uiteindelijk niet iets anders dan wat we nu op het podium als cabaretiers doen. Dus ja, ik begon wel in te zien dat ik vooral mensen blij kan maken en kan laten lachen door ze mee te nemen in hoe zeer ik in staat ben om te mislukken of om dingen tot één grote pijnlijke gebeurtenis te vormen.
Ja. Ik moet nog het beeld verwerken. Ik vind het heel grappig dat je het vergelijkt met een clown. Maar ja, als je nou hebt over toegankelijke dingen of juist doen wat mensen verwachten, is een clown natuurlijk de ultieme vorm daarvan. Want,
ja,
want die heeft de pruik en de schoenen en de schmink en de bloem waar water uit komt.
Ja.
Dat aan de ene kant en jij aan de andere kant. Maar dat ook als clown neerzetten, daar zit zoveel tussen. Dus ik vind het een hele grappige,
nou ja,
grappige tegenstelling. Terwijl ik snap de
De pure clown die is heel erg in opsmuk geraakt. Die is op dit moment uit de mode. Dus als ik mezelf echt zou verkleden als clown, dan zou dat niet eens meer een grappige metagrap zijn. Dat zou gewoon pijnlijk gênant zijn. Of dat, dan denken mensen meteen van, oh, dit is iemand die gaat proberen leuk te doen. Dan haken ze af. Maar ik vind mezelf wel degelijk echt een clown. En ik heb misschien geen clownschoenen aan, maar ik heb wel altijd een rare outfit aan op het podium.
Je hebt de snor.
En die snor is inderdaad ook dus een masker.
Ja.
Net zoals dat een clown dat is. Dus ik word er een beetje vreemder mannetje van dan wie ik misschien in het dagelijks leven ben. Dat zou kunnen. Het gaat gewoon. Ja, ik moet mensen op de een of andere manier afleiden van dat ze kijken naar een clown. Want ik denk wel degelijk dat iedereen nog steeds instinctief van clowns houdt. Maar we willen het niet meer weten. Dus ik moet het een beetje stiekem doen.
Ja. Wat is, hele andere kant op, wat is het grootste aantal mensen wat er ooit bij jou is weggelopen?
Nou, ik denk dat die zalen in België daar wel heel dichtbij in de buurt komen, omdat het daar zo massaal was.
Hebben we het dan over 10 man? Hebben we het over 100 man?
Ja, dan was het een volle zaal. Want mensen komen wel heel trouw. Als er iets geboekt wordt, komen ze naar het theater daartoe in België. Dus dat zijn zeker 200 mensen geweest die daar zijn weggelopen. Minstens. En kijk, op festivals en dergelijke ben ik wel eens als doorstroomlocatie gebruikt. Maar dan is het heel moeilijk om te tellen. Maar er zijn wel eens optredens waar je gewoon mensen gewoon voorbij ziet lopen de hele tijd.
Maar even hoe? Hoe boekt iemand cabaret in wat voor vorm dan ook als doorstroomlocatie?
Nee, nou, dat is dan niet bedoeld als doorstroomlocatie. Maar als mensen op een festivalterrein zijn en ze hebben dus een algemeen kaartje gekocht, dan lopen ze een tent in om te kijken wat er gebeurt. En als hetgeen wat in die tent speelt hen niet bevalt, lopen ze er weer uit.
Ja, ik dacht dat je bedoelt dat het echt zo gepland was. Ik kan me niet voorstellen dat je daar ja op gezegd zou hebben.
Nou, kijk, en ik denk toch ook wel dat ik dat iedereen die wil beginnen met dit vak, dat ik dat toch wel moet adviseren. Dat het in zekere zin verstandig is om altijd ja te zeggen op alle optredens die worden aangeboden. Ook al weet je soms al van tevoren, voel je in je onderbuik dat het verschrikkelijk wordt. Ik denk toch dat het uiteindelijk een betere artiest van ons maakt om ook de moeilijke optredens te doen. Dus de eerste paar jaar dat ik als one-man show met Stefano optrad, deed ik alles wat voorbij kwam. Dus ik ook nog een keer bij twee hele chique dames ergens in het bos, in het midden van het land, in de Bible Belt. Daar mocht ik ook vooral niet schelden. En het is ook echt een soort blokhutje met allemaal hele deftige dames. Dat is ook heel erg naar. En daar moest ik dan ook van tevoren keer op voorgesprek komen. Dat duurde dan 4,5 uur. En dan gingen ze me de hele geschiedenis van het pand vertellen en een rondleiding door het bos en zo geven. En dat ik ook inderdaad me nu afvraag van waar deed ik dat allemaal voor? Maar uiteindelijk ook dat soort gewoon hele vreemde ervaringen. Comedy festivals waar je gewoon totaal niet op je plek of op je gemak voelt.
En bij die dames, was het zo lang voor gesprek omdat je er maatwerk deed? Of gewoon omdat zij de hele geschiedenis real-time met je door wilde nemen?
Tot op heden onduidelijk. Ik doe altijd maatwerk. Als in, ik probeer altijd je sfeer te verpesten. Maakt niet uit hoe gezellig het ergens is. Maar ik denk dat... ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar er zijn best veel eenzame mensen in dit land. En er zijn ook minstens net zoveel mensen die extreem veel tijd hebben. Dus, ja, je hebt door het hele land heen culturele vrijwilligers die de hele dag thuis zitten en denken, weet je wat, we gaan een festival oprichten of we gaan een of andere theateravond eens in de 3 maanden doen, want dan kunnen we een brochure printen en dan kan ik die ene jurk aan of het ene sieraad dragen. Maar ook met het idee van, ja, en dan kunnen we dus ook een hele middag lang met zo'n jonge knul lekker gaan kletsen. Ja, wie weet kunnen we zijn bovenbeen aanraken en op en neer bewegen. Of op en neer wrijven, zoals Ali B. dat deed. Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk ook... Ik ben in een zekere zin een gigolo of iets dergelijks. Of ja, mensen betalen mij en dan verschijn ik ergens fysiek en dan kunnen ze genieten van mijn kunstje. Dus ja. Ik, in die zin is het sowieso altijd maatwerk en heeft het ook een heel groot fysiek aspect.
En wat zijn er andere shows waar je... in ieder geval in het begin ja op heb gezegd, waar je misschien nu geen ja meer op zou zeggen?
Dat is meer op televisiegebied gebeurd, denk ik, dan in het theater. Omdat in het theater is het heel erg dubbel. Want alle slechte ervaringen zijn ook hele goede ervaringen geweest. Maar
Of pak een tv-ervaring waarvan je nu zou zeggen, dat ga ik niet meer doen. Dat is...
Nou... Waar ik echt wel van heb geleerd is dat ik in den beginnen best wel eens te vaak ja heb gezegd op talkshows. Want wat ik me toen niet realiseerde is dat talkshows moeten elke avond een programma vullen. En dan gebeurt het vaak dat er een onderwerp in wordt gefietst. Dat er maar in wordt gefietst om nog iets luchtigs te hebben of iets grappigs. En... ja, ik ben 1 keer ergens opkomen draven omdat ze hadden gebeld en ze vroegen, heb je iets met Eddie Murphy? En toen had ik gezegd, ja, Eddie Murphy, daar ben ik de allergrootste fan van. Ik dacht, ja, ik wil natuurlijk heel graag op televisie.
Precies.
Ik had wel eens een film van Eddie Murphy gezien, maar daar bleef het ook bij. Ze zeiden ze, oh, wat top, nou oké. Okay. En ja, toen dat vond ik in eerste instantie grappig, maar in de praktijk bleek dat ik dus wel 10 minuten lang met 2 andere hele grote Eddie Murphy fans daar inhoudelijk moest gaan praten over Eddie Murphy. En ik dacht, ja, hoe lul ik me hier nu weer uit? Het is een heel stamelend optreden geweest. En de allerergste keer waar ik echt verschrikkelijk veel spijt van heb. En dat heb ik wel eens eerder gezegd in interviews. Maar ik ben 1 keer gebeld door De Wereld Draait Door. Die hadden een uitvaller. Dus ze hadden totale paniek. Of ik alsjeblieft langs kon komen om het te gaan hebben over het getal van het jaar. Ionica Smeets had een of andere... initiatief genomen om naast het woord van het jaar ook het getal van het jaar te verkiezen. Om ook de wiskundige kant van het leven of de beta kant wat meer aandacht te geven. Maar dat was op de dag dat mijn toenmalige vriendin jarig was. En we stonden op het punt om met haar familie te gaan eten. En op de een of andere manier was ik op dat moment zo extreem bezig met mezelf en met mijn werk. Ik heb toen mijn manager gebeld en die zei, ja, nee, als De Wereld Draait Door belt, dan moet je gaan, kom op.
Ja.
Toen heb ik me dus erin laten praten om dat toch te gaan doen. Of ik heb in elk geval oogkleppen opgehad en gedacht, nee, ja, ik ben inderdaad het zakelijk gezien verplicht om De Wereld Draait Door te gehoorzamen. Dus toen ben ik vlak voordat we zouden gaan eten met in een taxi gestapt en met gierende banden naar De Wereld Draait Door gebracht. Mijn vriendin was op dat moment echt woedend en ontzettend verdrietig en verschrikkelijk gekwetst. En die bleef thuis achter. En toen kwam ik daar aan bij De Wereld Draait Door. En toen liep ik de studio in en toen zag ik dat ongeveer half bekend Nederland uit was genodigd om het te gaan hebben over het getal van het jaar. Want die redactie was zo in paniek geweest, maar ook zo gedreven dat ze hadden iedereen in het klantenbestand gebeld. Dus uiteindelijk, ik ben nog geen 5 seconden in beeld geweest, die hele uitzending. Dus het was ook nog eens voor niks.
Oh, wat zonde.
Maar achteraf denk ik ook al had ik daar een prachtig optreden gedaan. Ik ben daar echt de grens tussen werk en privé kwijtgeraakt. Ik heb er ontzettend veel spijt van. En die relatie is ook uitgegaan. Ik weet zeker dat ook deze gebeurtenis daaraan heeft bijgedragen. En ik schaam me echt voor hoe ontzettend ik gemanipuleerd kon worden of gechanteerd kon worden door televisieredacties. En ik hoop echt dat dat niet meer gebeurt. Dat ik dus echt nee durf te zeggen op het moment dat ik iets beters te doen heb.
Ja, maar speelt daar nog even los van het zakelijke. Want ik kan het me heel goed voorstellen namelijk. Weet je, als ik nu gebeld zou worden met... Hey Wouter, kan je vanavond bij DWDD of een vergelijkbaar programma zitten met 1 miljoen kijkers?
Ja.
Ja, ik was bij Op1 te gast. Ik heb 1 week lang redactiewerk voor ze gedaan om gasten mee te nemen.
Hoe bedoel je?
Zij wilde dat ik kwam om te praten over deze podcast. Maar zei ook, ja, maar kan je dan ook iemand meenemen? Want ze willen natuurlijk bekende hoofd.
Ja, ze willen BN'ers.
Dat ik al zei, ja, maar jongens, jullie telefoonklapper is echt beter gevuld dan die van mij. Nee, maar ja, misschien als jij het zegt.
Ja, maar, typisch.
Dus ik ben de hele week bezig geweest om te regelen. Maar speelt daarbij dan ook de drive mee, weet je, waar je zegt, ik wist altijd al, ik wil op een podium en dat gewoon op welke manier dan ook en zoeken. En als je op het punt staat,
zeker,
en je krijgt zo'n aanbod,
ja, dat is het vervelende eraan. Ik heb vanaf het moment dat ik mee ging doen aan de Wim Sonneveld concours van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Vanaf dat moment heb ik gezegd van ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik ga hier volledig voor. Dus ik ben bereid om letterlijk mijn ziel, mijn zaligheid, mijn privéleven in te wisselen voor de kans om op het podium te kunnen staan. Het is mij het waard om dat te offeren. Maar ja, dat is iets heel anders dan een ander mens daarin meetrekken.
Ja.
En ik kon in zekere zin mijn familie beschermen door een artiestennaam aan te nemen, waardoor zij niet op hun werk direct herkend worden als familie van mij. Maar ook dat heeft een hele beperkte invloed, want ook in deze podcast weer ben ik het over mijn ouders aan het hebben. Hun leven en hun persoonlijkheid ligt allang voor een deel ook op straat. Dus ik heb heel veel mensen die er niet voor hebben gekozen meegetrokken in mijn eigen behoefte om op het podium te staan. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar ik ben daar wel naïef in geweest misschien. En ik ben daar ook, vind ik, te ver in gegaan. Want ik denk niet, kijk, echt letterlijk toen De Wereld Draait Door belde die dag, toen was ik ervan overtuigd dat als ik nee zou zeggen, dat ze me daarna nooit meer zouden gaan bellen.
Ja.
Dus ik voelde me verplicht om het te doen. Ook omdat ik wist, er komt binnenkort een programma, Experimenten heette dat, aan. Er kwam een programma aan dat ik had gepresenteerd en daarvoor wilde ik heel graag bij De Wereld Draait Door gaan zitten om daar promotie voor te maken. Dus ik dacht, als ik hen nu dit plezier doe, dan is de kans groter dat ze me straks ook daar laten spreken.
Ja.
Dat is het pijnlijke. Ik was wel eerder een keer bij De Wereld Draait Door geweest om het over dat programma te hebben. Maar toen de nood het hoogst was, toen hebben ze me niet meer gevraagd. Dus uiteindelijk, ook daarin heb ik heel erg geleerd dat ook al doe je zo'n redactie een plezier, de volgende dag zijn ze het alweer vergeten. En ze weten ook wel dat er nog duizenden andere BN'ers zijn die ze ook voor het karretje kunnen spannen. Dus
ja,
je bent helemaal niets waard eigenlijk. En dat is iets waarin ik me dus te belangrijk heb gevoeld of gemaakt.
Ja.
Ja, dus ik denk dat in dat soort dingen, hoe zuur het ook is, dat het toch uiteindelijk op de lange termijn veel meer oplevert om voor je dierbaren te kiezen dan voor zo'n vluchtig tv-optreden. Ik heb dat echt de hard way gelearned. Ja.
Ja, pijnlijk.
Ja.
Maakt wel, want ik kan me voorstellen dat dit iets is waar je uitgebreid sorry voor hebt gezegd tegen je toenmalige vriendin.
Ja, maar dat is ook het probleem van sorry zeggen. Ik ben er echt recent mee gestopt, omdat sorry zeggen ook weer iets heel vernederends is. En voor haar was het gewoon al heel duidelijk op het moment dat ze mij zag twijfelen toen ik dat telefoontje kreeg. En ze zag hoeveel ik onder druk stond, omdat ik zo graag in de schijnwerpers wilde staan. En dat is gewoon iets lelijks om van een ander te zien. Dat ik dus dusdanig met mezelf en met mijn werk bezig was, dat ik niet, zoals waarschijnlijk de meeste mensen in zo'n situatie zouden doen, gewoon direct zou zeggen, hey, nee, sorry, ik ben op de verjaardag van mijn vriendin. Het kan vanavond niet, een ander keertje. Waarom lukt het mij niet om op dat moment tot die conclusie te komen of mij in te kunnen leven in een ander? Dus dat is een hele lelijke kant van me geweest. En tegelijkertijd denk ik dat om er te komen in deze ruige media jungle moet je wel een deel van die onverbiddelijkheid
hebben. En ik wilde haast zeggen, ook om op het podium te staan, ik denk dat op zo'n moment ja zeggen uit eenzelfde drive voortkomt als in het begin zeggen, ja, elke donderdag in een travestiete club optreden. Ja.
Natuurlijk, dat is ook zo. Maar ik kan mijzelf oneindig laten leiden, maar ik heb er echt veel meer moeite mee om een ander dat ook aan te doen. En daarin zit een duivels dilemma. En ik denk dat ik wel heb geleerd dat zo'n optreden bij De Wereld Draait Door, hoeveel ik op dat moment ook de urgentie daarvan voelde, dat niet per se de dingen zijn waar ik echt ja op had moeten zeggen om tot hier te komen. Ik denk dat er programma's zijn die uiteindelijk veel nuttiger voor me zijn geweest en waarbij het ja zeggen ook veel meer vanzelf ging. Maar die optredens in de travestietenbar, daar ben ik heel blij mee dat ik daar ja op heb gezegd. Want dat heeft me echt een professionelere artiest gemaakt. Het heeft me ook humor gegeven. Het heeft me laten zien hoe verscheiden deze wereld kan zijn. Maar ik denk ook dat hoe moeilijker het publiek ooit in je leven is geweest, hoe meer alle andere optredens daarna als een verademing voelen. En dat speelt gewoon heel erg lekker. Ik weet gewoon hoe zwaar het kan zijn en daar krijg ik nu altijd energie van.
Ja.
Dus daarvan zou ik zeggen, ook al voelt het soms verschrikkelijk om te doen, en ik heb mezelf ook echt vaak vervloekt dat ik ja zei op optredens waar ik me totaal niet op mijn gemak voelde.
Weer gaat het licht uit.
Maar ik zou wel zeggen, doe dat vooral.
Ja, absoluut. Ik heb nog één ding waar ik je naar wil vragen, zeker in deze context. Laat jij nog een rondje voor de lichtsensors. Ja. Want wat ik gelijk al dacht, en ik ben het er helemaal eens hoor, met zeker voor iemand die begint, ja, doe dit. Ik heb ook ooit, en ik weet niet meer of het nou Wim Helze is geweest in Vlaanderen of Nigel Williams, maar ooit in een interview van gelezen, zeg in het begin van je carrière op zoveel mogelijk dingen ja, en daarna op zoveel mogelijk dingen nee.
Ja.
En dat is alleen al bijvoorbeeld om dus die privé werkbalans veilig te houden.
Ook om jezelf niet uit te koken. Want op een bepaald moment wordt het heel erg lelijk. Er wordt al over mij heel vaak gezegd van, oh, die zie ik overal. Die komt overal weer in terecht. En het moet natuurlijk wel een prettig iets blijven voor mensen om de artiest weer te kunnen zien. Dus het moet niet te veel worden.
Qua integriteit, dat het ook duidelijk is dat je daar bent omdat je iets te brengen hebt en niet omdat ze hebben gebeld, hey, we hebben nu de geometrische figuur van het jaar. Wat kan je vertellen over driehoeken?
Inderdaad.
Nee, maar waar ik nog wel aan dacht, al in het begin toen je vertelde over die shows in die travestietenbar, dat ik dacht, als je dat soort dingen hebt gedaan, is er wat je daarna doet, valt ook allemaal volgens mij in het niet, omdat jij in je hoofd hebt, ja, maar jullie vinden dit misschien raar, je moest dus weten wat ik al gedaan heb. En ik keek van de week toevallig nog jouw bijdrage terug van The Roast van Hans Klok, waar je naakt begint met eigenlijk een tirade voor/tegen jezelf.
Klopt.
En ik heb hem destijds niet gezien, omdat ik The Roast deze aflevering Ik heb betere gezien. Dus ik was al weggeschakeld. Ik dacht nu, ik ben toch heel benieuwd wat jij er hebt gedaan. Ik vond hem heel erg tof. Maar ik weet ook, als je het hebt over lastig publiek. Het publiek wat bij een roast zit, is geen makkelijke zaal.
Inderdaad.
Hoe was het om dat ding daar te doen? Want je staat daar 10 minuten gewoon letterlijk poedelnaakt met alleen een riem, omdat je een zender hebt voor je microfoon.
Ja.
Is er dan ook bij jou niet 5 seconden voordat je opgaat een gedachte in je hoofd dat je denkt, holy fuck, wat heb ik nu weer bedacht?
Eerder het omgekeerde. Dat was een van de hoogtepunten in mijn leven op het gebied van me krachtig voelen. Ik voelde me zo in controle over die situatie. En ik voelde zo sterk dat dat de grap aan mijn zijde zat. En dat we, in een zekere zin is dat ook een soort cirkel die rond werd gemaakt voor mij. Dat ik van tevoren wist dat het publiek niet zozeer zou gaan lachen en niet zozeer zou weten wat ze met mij aan moesten. En dat was in plaats van iets dat me angst inboezemde of me tegenhield om een verhaal te doen, maakte dat uiteindelijk het verhaal voor mij persoonlijk krachtiger. Dus ik probeerde hen daar ook een beetje de waarheid te vertellen. En dat er een stilte voor terugkwam, of dat mensen steeds meer op hun stoel gingen schuiven of gingen lachen om dingen, omdat ze niet precies wisten wat hen overkwam. Dat maakte mij daarin juist sterker dan zwakker, vond ik.
Ja.
Het is mooi hoe ik. Hoe ik nu dus steeds. Of ja, mooi, ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik dus af en toe juist nu me extra blij voel wanneer er geen reactie terugkomt uit de zaal. Of wanneer ik echt merk dat mensen even niet meer weten wat ze met me aan moeten. Dus voor mij was die roast een heel sterk moment. Maar wat het wel was, is dat ze hadden best weinig comedians uitgenodigd om te roasten. En meer rare types.
Ja.
Daar viel ik dan ook heel erg binnen, maar ik heb natuurlijk wel heel veel op het podium gespeeld de afgelopen jaren, dus ik ben wel warm gedraaid. En ik had wel meer gehoopt dat het echt een strijd zou worden waarin er op het scherpst van de snede humor gemaakt werd. En dat viel wel een beetje tegen. Dus ik dacht ook wel van ja, ik had echt zin om een gevecht aan te gaan of om een avond op het scherpst van de snede te functioneren. En daar merkte ik ook wel dat veel meer dan dat ik daar naakt op een stoel ging zitten, zou er niet gaan gebeuren eigenlijk. Ja.
Nee, helaas niet. Ja. Dus helaas dat er niet meer dan dat gebeurde.
Op zich, ja, we hebben best veel comedians in Nederland en je ziet ze weinig tegen elkaar strijden.
Mm-hmm.
Ja, ik zou dat wel wat meer willen meemaken. Of ook gewoon dat we een keer die krachten wat meer bundelen. En dat gebeurt weinig. Ja, ik kom ook niet zoveel comedians tegen. Het zijn wat mij betreft te weinig samenwerkingsprojecten.
Nou, ik zou zeggen,
Dit is dus een heel goed initiatief.
Ja, ik wil wel zeggen, laten we stoppen met opnemen en plannen gaan maken. Dat is hartstikke leuk.
Oké. Okay. Ja, graag.
Top, man. Dank je wel.
Dank jou ook wel. Het is enorm verademing dat ik dit allemaal eindelijk een keer kwijt kom. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat ondanks dat we dit natuurlijk heel graag voor ons plezier doen, dat het wel belangrijk is dat ook zo'n mooi initiatief als een podcast natuurlijk financieel enigszins ondersteund moet worden. Dus vind je dit nou leuk, ga dan naar Patreon en daar vind je alle informatie hoe je vriend kan worden van dit programma. En daar zitten allemaal hele leuke extraatjes bij en aan vast. Dus schroom niet om dat te doen en dan kunnen we dit nog heel erg lang maken. Dat zou toch top zijn.
Ja. Fantastische reclameboodschap. Dankjewel.
Dank. Heb je een Patreon?
Het is een petje af, maar dat maakt niet uit.
Pardon, petje af.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!